Crypto-update.
Herbert Blankenstein, presentator van BNS CryptoCast, bij ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Nou, de volgende aflevering, het gaat goed met Netflix, maar ook met de aanstaande serie rond Sam Bankman Fried. Het strafproces.
Water.
Ja, precies. Wat is de meest opvallende getuigenis deze week?
Nou, dat was die van Nishat Singh. Toen alles nog goed en mooi was, was hij directeur techniek van FTX. En hij vertelde over het ongeremde geld uitgeven van Sam Bankman Fried. En dat hij zelf, Singh dus, ja, wel probeerde op de rem te trappen, maar het hielp allemaal niet. Hij zou bezwaar hebben gemaakt tegen het dure landhuis waar het FTX-team in woonde met z'n allen op de Bahama's. Dat kostte $30 miljoen. Uh-huh. Ook tegen de kosten van reclame via sporthelden en artiesten en een gamingbedrijf. Die activiteiten die kosten samen meer dan $1 miljard. En hij protesteerde ook tegen grote investeringen in start-ups. Daar gingen ook honderden miljoenen mee heen. Had allemaal geen effect. En hij zei ook dat Caroline Ellison dan wel directeur was van Alameda, maar dat Sam Bankman-Fried feitelijk de lakens uitdeelde, ook al had hij bij Alameda niet eens een functie.
Maar die ving is iemand die voor de aanklager werkt om SBF zo zwart mogelijk te maken, begrijp ik?
Ja, dat klopt. Hij heeft bekend, werkt mee met justitie in ruil voor strafvermindering, dus hij heeft er nog wat bij te winnen ook. Ja, en zo nu dan hoor je gewoon dat ze teksten in de mond gelegd krijgen. Hier is een citaat van Singh. The scale of wrongdoing was enormous, zegt hij dan bijvoorbeeld. Het wangedrag op enorme schaal. Ja, wrongdoing, dat is niet een woord dat normale mensen gebruiken, volgens mij. Dat is duidelijk een juridische term om op de jury indruk te maken. Singh noemt ook zijn eigen aankoop van een pand van 3,7 miljoen in Washington State ongehoord, onnodig en zelfzuchtig. Ja, dat is een zelfbeschuldiging die zou niet misstaan in een proces in communistisch Rusland in de jaren 50. Maar ik denk dat dat soort teksten, ja, die moeten van justitie, omdat het beter werkt in de rechtszaal.
Ja, precies. En een beetje eigen vlogging is natuurlijk nooit weg. Een beetje het geeselen van de eigen rug, dat doet men eens ingraaft.
Ja.
Maar inmiddels blijkt dat SBF zelf niet genoeg pillen heeft. Waar hebben we het dan over?
Ja, hij wil meer Adderall. En dat heeft hij nodig om zich te kunnen concentreren. In de gevangenis krijgt hij sowieso niet genoeg, heeft hij eerder ook over geklaagd. Ja, hij heeft ADHD en Adderall is behalve een drug voor hardwerkende mensen, zeg maar. Het is ook inderdaad een medicijn daartegen, tegen ADHD. De verdediging heeft gevraagd of hij het kan krijgen in een hele bepaalde vorm, die langzaam in het lichaam wordt losgelaten. En dan kan hij die hele lange zittingen in de rechtszaal doorkomen zonder eens in de zoveel tijd een pilletje in te nemen. Dan hoeft hij daar ook niet meer aan te denken. Ik weet niet hoe dit gaat aflopen, maar dat is aangevraagd.
Ja, en dan even de klanten van FTX. Ja, dat was het crypto-platform waar die de scepter over zwaaide. Die zouden, desalniettemin, toch volgend jaar al meer dan 90% van hun ingelegde geld kunnen terugkrijgen. Dus ja, zo erg pijn heeft het dan niet gedaan.
Nee, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Dit staat in een plan dat is opgesteld en dat dan uiteindelijk in het tweede kwartaal van 2024 zou moeten leiden tot uitbetalingen. Mm-hmm. Ja, het lijkt erop dat die John Ray, die puinruimer bij FTX, dat hij gewoon succes heeft gehad met het terugclaimen van geld dat de SBF te veel heeft uitgegeven. Denk aan die politieke donaties, aan sponsoring. Hij heeft ook geld kunnen terugvinden dat FTX zelf gewoon zoek had gemaakt. En al met al kun je ook wel zeggen dat SBF een beetje gelijk had toen hij voor de ondergang van FTX zei dat het bedrijf eigenlijk alleen maar contanten tekort had en niet te weinig vermogen.
Ja.
Dus ze waren wel solvabel, alleen maar niet liquide. Ze konden het gewoon zelf niet terugvinden. Ja, dat blijkt nu. Het is jammer, maar het is allemaal gebeurd.
Ja, en meneer John Ray zei ook inderdaad, ik heb zo'n grote chaos nog nooit gezien in de boekhouding.
Nee, toch zijn daar schept hij de orde in.
Ja, er zijn altijd wel wat uitzonderingen, helaas, op die 90%. Want er zijn ook mensen die krijgen geen zoet terug.
Ja, dat klopt. Er zijn namelijk mensen die, dus één voorbeeld, er zijn allerlei bepalingen, dat document is 65 pagina's lang of zo. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die kort voor het faillissement nog heel veel hebben opgenomen. Daar wordt een uitzondering voor gemaakt. Die hebben dus hun boeltje in veiligheid kunnen brengen, voor een deel in elk geval. Die meer dan 250.000 in veiligheid heeft gebracht tot 9 dagen voor het faillissement en nu nog wat te claimen heeft, die wordt op zijn claim gekort met 15% van het bedrag dat hij al heeft opgenomen. En dat is een manier om de mensen nog een beetje te compenseren die in die hele bankrun aan het kortste eind hebben getrokken. Dus dat is een eerlijk delen, zeg maar.
Oké, verder is heel wat geroezemoes als het gaat om de aanvraag voor Bitcoin ETF's. Dat nieuwe beleggingsding.
Ja, het grote thema van de afgelopen weken. Er gebeurt van alles tegelijk op dit moment. Deze week was er fake news dat de aanvraag van BlackRock al was goedgekeurd. Meteen een koerssprong van $2000. bij Bitcoin, 8%. Die onmiddellijk weer verdampte toen een uurtje later het nieuws niet waar bleek. Nou ja, nu heeft intussen na ARK en Invesco ook Fidelity een verbeterde versie van zijn aanvraag bij de SEC ingeleverd. Dat laat allemaal zien dat de SEC met al die aanvragen heel serieus bezig is. En deze week heeft de baas van BlackRock, Larry Fink, zich ook nog laten interviewen door Fox. Sloeg daarbij allerlei stoere taal uit over Bitcoin. De details maken even niet uit, maar het gaat erom dat er heel veel zelfvertrouwen is bij alle betrokken partijen, dat merk je. En de verwachtingen zijn dus hoog gespannen. We gaan daar toch binnen afzienbare tijd meer over horen.
Oké, dan Herbert tenslotte, wat zit er in de CryptoCast deze week?
De Glow Dollar, wat is dat nou weer? Een stablecoin van Nederlands fabrikaat.
Glow Dollar? Oké.
Glow Dollar, GLO.
Ja.
En waarom begint nou toch een Nederlands bedrijf een stablecoin die ook nog eens een keertje notabene de dollar volgt en niet de euro? Ja, de makers die hebben gezien dat het bedrijf achter Tether, dat is de grootste stablecoin, eigenlijk slapend rijk worden. Want die hebben 80 miljard dollar in kas, marktkapitalisatie, zetten dat deels weg in Amerikaanse staatsleningen. Worden slapend rijk daarmee, met het rendement daarop. En als wij daar een deel van kunnen afsnoepen, denken ze bij Glow Dollar, kunnen wij leuk verdienen. Maar de bedoeling van hun is om dat weg te geven aan een basisinkomen voor de allerarmsten in de wereld. 700 miljoen mensen willen ze helpen.
Ja.
Ja, en of dat een goed idee is, of dat allemaal wel kan, hoe dat zou moeten, wat de kwade kansen zijn, daar gaat dan deze CryptoCast over.
En doen ze dat vanuit een 30 miljoen dollar kostende villa op de Bahama's, dit bedenken?
Als het goed is, niet. Volgens mij zijn ze nog heel erg. De marktkapitalisatie is op dit moment 1,5 miljoen dollar.
Dat is niet veel.
Ik heb gekeken naar het dagvolume, dat is in de orde van $1,000. Dus het staat helemaal aan het begin.
Ja.
En die villa, nou, ik hoop voorlopig dat ze die ook weggeven. Want het gaat om, ze vinden zichzelf een goed doel.
Mooi. Nou. We gaan het zien en horen van de middag in de CryptoCast. Alle afleveringen zijn te horen via de BNR-app. En dat is de enige app die je hebt, als het goed is, om naar podcasts te luisteren.
Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.